Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 61 en daarvan het eerste en het tweede vers willen we gaan zingen. Wil, o God, mijn bede horen. Neig uw oren naar mijn zuchten en geween. In verafgelegen streken, schier bezweken, zoek ik heul bij u alleen. Het eerste en ook het tweede vers van Psalm 61. De schriftlezing voor deze middag is uit de zendbrief van de apostel Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8, vers 31 tot en met 39. Romeinen 8, het 31ste tot en met het 39ste vers. Maar doen we eerst in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de 12 artikelen. En in aansluiting daaraan zingen we van Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, een schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Dus genoemd te lezen Romeinen 8, te beginnen bij het 31ste vers. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alle overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger? Of naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is... Want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem, die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd, dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, de welke is in Christus Jezus, onze Heere. Zover de schriftlezing.
We willen de behandeling van de Dordtse leerregels deze middag voortzetten vanuit hoofdstuk 5, artikel 9 en 10. Dordtse leerregels, het vijfde hoofdstuk en daarvan 9 en 10. Het onderwijs van de kerk komt daar als volgt tot ons. Van deze bewaring der uitverkorenen tot de zaligheid en van de volharding der ware gelovigen in het geloof kunnen de gelovigen zelf verzekerd zijn. En zij zijn het ook, naar de mate des geloofs waarmee zij zekerlijk geloven dat zij zijn en altijd blijven zullen ware en levende leden der kerk, dat ze hebben vergeving der zonde en het eeuwige leven. En dienvolgens spruit deze verzekerdheid niet uit enige bijzondere openbaring zonder of buiten het woord geschied, maar uit het geloof aan de beloften Gods, die Hij in zijn woord zeer overvloedig tot onze troost geopenbaard heeft. Uit het getuigenis des Heilige Geestes, die met onze geest getuigt dat wij kinderen en erfgenamen Gods zijn, Romeinen 8, vers 16 en 17. Eindelijk uit de ernstige en heilige oefening van een goede consciëntie, van een goed geweten en van goede werken. En zo de uitverkorene Gods deze vaste troost in deze wereld niet hadden, dat zij de overwinning behouden zullen, mitschaders dit onbedriegelijke pand der eeuwige heerlijkheid, zo zouden zij de ellendigste van alle mensen zijn. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, wat hebben wij het licht van uw geest nodig. Als wij vanmiddag zijn samengekomen rondom uw woord en we hebben daar het zegenlied van de apostel gehoord. Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog enig ander schepsel, hoogte nog diepte, ons zou kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer. Als wij dat zegenlied deze middag hebben gehoord vanuit uw woord, dan bidden wij van u, of u ons door uw Heilige Geest ook bij die hoogte wil brengen. U kent ons leven. En u weet hoe het geestelijk met ons is. U weet ervan, Heere, wanneer wij geestelijk gesproken ver bij deze dingen vandaan leven. Wanneer wij eigenlijk in ons leven maar één zekerheid hebben. En dat is dat we een keer u zullen ontmoeten en zullen sterven. U weet ervan, Heere, wanneer er zoveel twijfels en vragen zijn. U weet ervan wanneer wij overtuigd zijn van de waarheid van uw woord, maar als het daar ook bij stilhoudt. En als wij niet persoonlijk voor onszelf kunnen spreken van bekering en geloof en genade. U weet ervan wanneer wij van verre staan en ons hebben herkend in de woorden die we aan het begin van deze dienst hebben gezongen, waar David het vanuit vergelegen streken heeft uitgeroepen, of u hem op een hoge rotssteen, een rotssteen die voor hem te hoog zou zijn, zou willen leiden. Heere, u kent ook uw kinderen en u kent ook degene onder ons die iets van het geheim van de stof van deze middag voor eigen hart en leven mogen kennen. En nu bidden wij van u, of u als die grote koning uw woord vanmiddag zelf wil zegenen. Want Heere, met alle verschillen die er zijn tussen ons en waar wij de harten niet kennen, daar zijn alle omstandigheden aan u bekend. En u weet wat een ieder nodig heeft. En laat het zo mogen zijn, Heere, dat er vanmiddag een woord voor ons allebei is. Ook al is de stof moeilijk. Ook al is de stof hoog. En zo is het naar de orde van de Dordtse leerregels deze middag. Maar diezelfde stof is ook troostrijk. En Heere, u weet wat we nodig hebben. Wil u van verre staande dichterbij brengen. Willen uw kinderen vertroosten. Maar als wij zonder bekering en zonder geloof voortleven. En misschien heimelijk wel denken dat het christelijk geloof voor ons alleen de moeite waard zou zijn als we die troost zo in een handomdraai mochten krijgen. Och Heere, wil ons dan ook geven wat nodig is. En wil ons inwinnen voor uw woord en voor uw dienst. En ook voor uw weg, waar langs u zondaren leidt tot die enige troost in leven en sterven. En Heere, als wij nog zonder die troost voortleven, laat het ons vanmiddag ook maar zien. Dat we dan nog de ellendigste zijn van alle mensen. Zodat we het daar niet in zouden uithouden. En zodat wij mogen gaan zoeken naar die enige troost in het heden van de genade, nu het ons toeroept dat u nog te vinden bent. Heren, wij bidden voor een ieder in de kerk. We dragen onze kinderen en jonge mensen aan u op. Als er weer een einde gekomen is of komt aan de vakantieperiode, we bidden of u met onze kinderen en jonge mensen wil zijn. Wil u ze helpen op school en in de studie? Wil u ze uw bewaring schenken? Maar wil u hen geven dat ze ook vanmiddag, bij al het moeilijke wat er in de preek aan de orde is, iets mogen meenemen? Voor u is niets te wonderlijk, Heere. En geeft u dat zij ook iets mogen horen, dat ze zouden mogen bewaren in het hart. We bidden u, Heere, voor de ouderen van de gemeente. Heel bijzonder in deze maand, waarin verschillende gedenkdagen vallen die ons in gedachten terugbrengen bij de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Een oorlog die zulke aangrijpende sporen heeft getrokken in de stad Rotterdam. En ook in levens van ouderen onder ons. Heere, wil u aan hen denken en wil u voor hen zorgen, ook in die omstandigheden. Wil u geven wat nodig is bij het ouder worden, als allerlei beperkingen zich laten gelden. We bidden u, Heere, voor diegenen die het niet gewend zijn om in de kerk te komen en die er vanmiddag toch onder ons zijn. We zeggen u dank dat zij onder ons zijn en we bidden of ze ook in hun hart geraakt mogen worden. En geeft u mensen in hun omgeving ook wat nodig is om het woord verder te verduidelijken en uit te leggen. Maar wil u door uw Heilige Geest boven alles ook in hun harten werken. Wij hebben het nodig en zij, ja wij allen. Heere, we dragen de gemeente aan u op. Bijzonder de twee broeders die kandidaat gesteld zijn voor diaken. Geeft u ze wat nodig is. Met de hunnen. Als ze heen leven naar aanstaande dinsdag. Als er zoveel gedachten, misschien ook zoveel bezwaren en onmogelijkheden in hun gedachten zijn. Heere, wil u geven dat het aan uw troon, aan uw genadetroon mag verbinden. We bidden u om een zegen over de ambtsdragersverkiezing. We vragen van u of u zich ontfermen wil over onze kerken. Heere, bewaar ons bij uw woord. Bewaar ons bij de gronden van de Vader. Bijzonder bidden wij voor die situaties in het kerkelijke leven waar puinhopen zijn. Wilt u het zelf, Heere, bevestigen en wil u het zelf vervullen wat de 69ste psalm zingt, dat u Juda's steden herbouwen zult uit het stof. Heere, schenk wat nodig is aan ons land en volk, aan alle die zorgen en moeite kennen, maar ook ontferm u zich over de nood wereldwijd. Zegen alle hulpverlening. We dragen ook Stefan van Leeuwen aan u op, die nog in Griekenland is. Geeft u hem wat nodig is in het werk dat hij daar mag doen. Wilt u hem bewaren en op de bestemde tijd weer bij ons brengen. Heere, gedenk aan een ieder. Ontferm u zich. Hoor en verhoor ons in de wegneming van al onze zonden. En Heere, geef ook nodig wat nodig is in het spreken. Wij kunnen op de kansel, ook deze middag, vanuit onszelf niet. Maar wil u ons geven wat nodig is. En dat om Jezus wil. Amen. Psalm 119, het 47ste vers. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. En ook het 56ste vers. Ik heb voor mij al uw getuigenis ten eeuwig erf volvaardig aangenomen. We zingen van Psalm 119, het 47ste en het 56ste vers. Er zijn deze middag 3 collecten bestemd voor de eredienst, voor het onderhoud, de kerk en pastorie. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 42, het vijfde vers, willen we in antwoord op de prediking zingen. Maar de Heere zal uitkomst geven, hij die daags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij moog treffen tot de God mijns levens heffen. Het vijfde vers van Psalm 42 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het einde van de behandeling van de Dordtse leerregels is in zicht. Nog een 2, 3 preken misschien. Sommigen van u zien daar misschien ook wel een klein beetje naar uit. Want het was ook wel moeilijk, de stof die we tot nog toe behandeld hebben. U hebt met veel betrokkenheid geluisterd, met veel belangstelling. En ik weet dat er velen zijn geweest die de stof die aan de orde was ook onderwijzend hebben gevonden. Maar het is van tijd tot tijd, dat mogen we ook wel tegen elkaar zeggen, ook wel moeilijk geweest. Nog een klein stukje van onze wandeling door het landschap van de Dordtse leerregels. Ik zou u vanmiddag willen zeggen wat Smijtegeld, die vroeger dominee was in Middelburg, nogal eens zei op warme zondagen tegen zijn gemeente als hij de catechismus behandelde. U kunt dat lezen in zijn preken, dan zei hij nog wel eens, span u een weinig in. Wel, dat zullen wij deze middag ook moeten doen. Ons inspannen. Want de stof die vanmiddag onze aandacht vraagt, is niet de makkelijkste. Het is wel buitengewoon troostrijke stof in Bijbels opzicht. Het is ook volop Bijbelse stof waarmee we ons zullen bezighouden. En de Heere geven ons dat er vanmiddag dan toch voor iedereen, voor jongeren en voor ouderen, een woord bij mag zijn. Wanneer we met elkaar stilstaan bij de troostvolle zekerheid dat God mij tot de zaligheid bewaart. Dat schrijven we als thema boven de preek. De troostvolle zekerheid dat God mij tot de zaligheid bewaart. We letten op 3 dingen. Allereerst, wie die troost ontvangt. Dat is artikel 9. Vervolgens, waar die troost ontspringt. Dat is het begin van artikel 10. En tenslotte, als die troost ontbreekt. Want dat kan ook. Dat het in het leven van iemand onder ons zo is dat u zeggen moet, maar die troost ontbreekt mij. Wat dan? Dus 3 gedachten. Wie die troost ontvangt, waar die troost ontspringt en als die troost ontbreekt. Hoofdstuk 5 van de Dordtse leerregels valt uiteen in 2 delen. Het eerste deel ligt inmiddels achter ons. Dat ging over de bewaring van God. Dat God zijn kinderen bewaart tot het eeuwige leven. Dat God ervoor zorgt dat de ware gelovigen niet zullen afvallen en verloren zullen gaan, maar allemaal zonder uitzondering zalig zullen worden. En hoe God zijn kinderen bewaarde, dat hebben we zo in de achterliggende preken uiteen zien vallen, eigenlijk in 3. De Heere wilde, zo hebben we gehoord, zijn kinderen voor veel zonden bewaren, door ze waakzaam te laten zijn in de gebeden. Dat was het eerste. Tweede, wat we gehoord hebben, dat is dat Gods kinderen door eigen schuld en door slordig te worden in de middelen van de genade soms in grote, in erge zonde kunnen vallen. Maar als dat gebeurt, hoe erg dat ook is, en in wat voor troosteloze toestand een kind van God zich dan ook brengt, als dat gebeurt, dan is God toch nog die getrouwe God die het werk van zijn genade in het hart van zo'n gevallen kind van God bewaart. En ik heb verschillende keren gewezen naar het voorbeeld van David of van Petrus of van Simson. Dat zijn de drie bekendste voorbeelden in Gods woord. Maar als David gevallen is in een grote zonde, dan heeft hij zich wel van alle troost van de genade beroofd. Dan leeft hij geestelijk gesproken in grote duisternis. Maar toch bewaart God in het hart van David zijn genadewerk. En daarom, en dat hebben we toen gehoord, is er op de bodem van het hart altijd iets, blijft er altijd iets dat het met de zonde niet eens is. Dat geen vrede, geen rust kan vinden. Ook al was David nog zo ver weg. En Simson. En Petrus. En dan het derde, wat er hoorde bij die bewaring van God, dat is dat de Heere niet alleen zijn genadewerk in het hart bewaart, maar dat de Heere op zijn tijd zijn gevallen kinderen, zijn afgeweken kinderen, toch ook weer in een weg van berouw, in een weg van tranen, denkt u maar aan Petrus, in een weg van schuldbelijdenis, denkt u maar aan David, gaat terugbrengen en gaat vernieuwen tot bekering. Dus het is niet zo dat de Heere in het leven van een mens begint en dat zo'n mens dan op zeker moment valt in een erge zonde en daar blijft liggen en daar uiteindelijk sterft. En dat we dan zouden kunnen zeggen, nou kijk, dan is het toch zo, de Heere was een goed werk in hem begonnen. Nee, de schrift leert het ons en de belijdenis zegt het ons na, dat de Heere zijn kinderen, en dat kan misschien wel na hele lange tijd, maar dat de Heere zijn kinderen toch tot bekering vernieuwt. Dat hij ze brengt op die plaats waar ze echt berouw krijgen over wat ze misdeden. En dat hij ze brengt tot een hartelijke breuk met de zonde. Daar ging het over in de eerste helft van hoofdstuk 5. God bewaart zijn kinderen tot het eeuwige leven. Niemand zal ze uit zijn hand drukken. Ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. In het tweede deel van hoofdstuk 5, en dat is dan ook het laatste stukje van de Dordtse leerregels, gaat het over de vraag, kan een gelovige, kan een kind van God van die bewaring ook zeker zijn? En dan niet maar zeker in het algemeen, want dat gelooft iedereen die rechtzinnig is. Iedereen die rechtzinnig is en naar Gods woord zijn belijdenis inricht, die zal geloven dat God zijn kinderen bewaart tot het eeuwige leven. Maar de vraag is nu, is het mogelijk dat een kind van God dat ook voor zichzelf gelooft? Dat hij voor zichzelf mag weten. Niemand zal mij uit zijn hand rukken. God zal mij bewaren tot het eeuwige leven. Kan iemand dat weten? Kan iemand daarvan zeker zijn? Wel, laten we het antwoord maar gaan lezen in artikel 9 van hoofdstuk 5. Van deze bewaring, van de uitverkorenen tot de zaligheid en van de volharding van de ware gelovigen in het geloof, kunnen de gelovigen zelf verzekerd zijn? Dat is een duidelijk antwoord. Het heeft een vervolg, daar komen we straks op. Maar het eerste wat we hier lezen is, dat kan dus. Dat is zeker mogelijk. En als de Dordtse leerregels dat antwoord geven op onze vraag, dan nemen ze stelling tegen de remonstranten die dat ontkenden. De remonstranten die zeiden, kijk, een kind van God kan wel op een bepaald moment er echt zeker van zijn dat hij op dat moment het ware geloof heeft. Dat hij het als het ware mag weten voor zichzelf, ik heb op dit moment het ware geloof en ik ben op dit moment een kind van God. Hij kan natuurlijk niet, zeiden de remonstranten, in de toekomst kijken. Het kan nog wel eens heel anders met zo iemand aflopen. Het is helemaal niet zo dat iemand zekerheid heeft ten aanzien van de toekomst. Als u die dwaling hoort en u denkt even terug aan de schriftlezing van deze middag, dan begrijpt u wel dat dat natuurlijk een van de dingen was die tegen de remonstranten gezegd werden. Ja, maar hoe kan het dan dat Paulus in Romeinen 8 het uitroept, ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. Hoe zou Paulus dat nu kunnen zeggen? Ja, zeiden de remonstranten, dat heeft Paulus alleen maar kunnen zeggen omdat hij een bijzondere openbaring heeft gehad buiten het woord van God om. En misschien hebben de remonstranten wel gedacht aan wat we lezen in 2 Korinthe 12, waar de apostel Paulus over zichzelf zegt dat hij opgetrokken is geweest in de derde hemel en dat hij daar bijzondere dingen heeft gezien die het hem niet geoorloofd zijn om te vertellen aan anderen. Paulus heeft zo'n bijzondere ervaring, zo'n bijzondere openbaring buiten het woord van God omgehad en daarom kon hij dat zeggen. En als een kind van God die zekerheid vandaag de dag zou hebben, zeiden de remonstranten, dan is dat ook alleen maar mogelijk door een heel bijzondere openbaring buiten Gods woord om. Wel, het is daartegen, tegen die dwaling, dat onze vaderen zeggen, nee, van deze bewaring van de uitverkorenen, van de volharding van de gelovigen, kunnen de gelovigen zelfverzekerd zijn. En daar zouden allerlei teksten voor aan te voeren zijn, want behalve die tekst uit Romeinen 8, waar de apostel trouwens niet zegt, ik ben verzekerd, dat niets mij zou kunnen scheiden, maar waar hij zegt dat niets ons zou kunnen scheiden, daar spreekt Paulus trouwens ook tot heel Gods kerk. Maar behalve Romeinen 8 zijn er nog allerlei andere voorbeelden in de Bijbel waar u diezelfde zekerheid en verzekerdheid hoort doorklinken. Denkt u maar aan wat we gezongen hebben uit Psalm 138. De Heere is zo getrouw als sterk, zingt David daar. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Denkt u maar, en u moet dat op een ander moment nog maar eens voor uzelf nalezen als u wilt. Denkt u aan 1 Petrus 1, waar de apostel Petrus schrijft aan de christenen in de verstrooiing en dan schrijft hij aan de ware gelovigen niet alleen dat er een hemelse erfenis voor hen bewaard wordt, maar hij schrijft ook dat zij bewaard worden met het oog op die erfenis. Daarom, gemeente, mogen wij op grond van de schrift van harte instemmen met wat er staat aan het begin van artikel 9. Dat Gods kinderen zeker kunnen zijn van deze dingen. Dat is, en ik zeg dat in alle liefde tot onze gezindte, maar dat is op dit moment niet de sterkste kant van onze reformatorische gezindte. Heel wat verklaarders van de Dordtse leerregels wijzen daar ook op. Dat dat in andere tijden, in de tijden van de reformatie en in de tijden van de oude schrijvers, zo heel anders was. En dat het tegenwoordig nogal eens kan zijn dat wanneer iemand echt in de verzekerdheid van deze dingen mag spreken, dat zelfs verdacht wordt gezien. In dat opzicht moeten wij ons ook laten terugroepen tot onze belijdenis. Ik begrijp wel, en u begrijpt het ook, waar dat vandaan komt natuurlijk. Want een mens kan, en ik kom daar straks wel op terug, een mens kan deze dingen natuurlijk ook heel makkelijk naar zich toe halen. Zonder grond. Een mens kan ook in één keer bij deze grote en hoge troostrijke zaken zijn. Buiten de echte bekering om en buiten het geloof om. En dat zou de andere zwakheid kunnen zijn, die ook, en dat moeten we misschien ook wel tegen elkaar zeggen, die ook in onze reformatorische gezindte steeds meer doordringt. Maar bijbels is het wel dat de verzekerdheid van de bewaring tot de zaligheid voor Gods kinderen zeker mogelijk is. Er staat zelfs nog iets bij. Kijkt u maar verder in artikel 9. Er staat niet alleen zij kunnen verzekerd zijn, maar ze zijn het ook naar de mate van het geloof waarmee zij zekerlijk geloven dat ze zijn en altijd blijven zullen ware en levende leden van de kerk, dat ze hebben vergeving van de zonde en het eeuwige leven. In dat tweede deel van artikel 9 staat er nog iets anders wat belangrijk is voor ons om te leren, en dat is dat de verzekerdheid waar het vanmiddag over gaat, dat dat heel nauw samenhangt met het geloof. Ze zijn het ook naar de mate van het geloof. Wat betekent dat? Ik zei u al, het is vanmiddag niet zo eenvoudig, maar we zullen als het ware in kleine stapjes door de artikelen heen gaan en dan hoop ik dat het toch wat duidelijk wordt. De mate van het geloof is een uitdrukking die vindt u terug in de Bijbel, in Romeinen 12, vers 3. En daar leest u dat God aan iedere gelovige naar de mate van het geloof hem het geloof heeft geschonken. De mate van het geloof, dat wil zeggen dat er bij de een van Gods kinderen meer geloof is en bij de ander minder. Hoe komt dat? Wel, Romeinen 12 vers 3, ik zei het u al, dat heeft om te beginnen ook te maken met het feit dat God aan de ene van zijn kinderen meer geloof geeft en aan de ander minder. Dat ook. Dat is ook iets wat vandaag, denk ik, heel veel vergeten wordt. Maar in zijn vrijmacht mag de Heere ook aan de ene meer geven en aan de ander minder. Hij is zelfs niet verplicht om het geloof te geven. God geeft aan de ene meer, aan de ander minder in dit opzicht. Er is ook nog iets anders. Het is ook zo dat een kind van God dat geloof in meerdere of in mindere mate kan beoefenen. En dan ligt het ook nog eens aan de verantwoordelijkheid van de mens. Allebei die dingen spelen hier eigenlijk een rol. De mate van het geloof. Dat er, u leest dat in de Bijbel, dat er zwakke gelovigen zijn. Dat er zwak geloof is. Dat er klein geloof is. Dat er groot geloof is. Dat heeft dus aan de ene kant te maken met het feit dat God de ene mate van geloof toedeelt, de ene hoeveelheid, en aan iemand anders de andere mate van het geloof. Nog een keer, Romeinen 12 vers 3. Dat heeft aan de andere kant ook iets te maken met de verantwoordelijkheid van de gelovige die dat geloof in meer of mindere mate beoefent. En daarom leest u bijvoorbeeld dat het klein geloof in de Bijbel altijd bestraft wordt. Het zwakke geloof wordt versterkt, maar het klein geloof wordt bestraft. Wel genoeg over die aanduiding, de mate des geloofs. Wat er hier gezegd wordt, is in elk geval dat de verzekerdheid van de bewaring tot de zaligheid er is, naar de mate van het geloof. Dus als het geloof door Gods genade sterk mag zijn, in beoefening mag zijn, dan zou die troost en die troostvolle zekerheid er ook in sterkere mate kunnen zijn. Als het geloof heel zwak is. Als het geloof misschien ook heel klein is. Dan zal deze troost ook veel verder weg liggen. Naar de mate van het geloof. Daarmee hebben wij denk ik iets van een antwoord gekregen op onze eerste vraag, gemeente. Wie die troost ontvangt? Wie is het? De gelovige. Dat moeten wij ook goed vasthouden. Wie is het die de troost van de verzekerdheid ontvangt? De gelovige. Onder de verschillende verklaringen van de Dordtse leerregels lees ik ook ter voorbereiding vaak in het boek van dominee Sedenboer, Om het eeuwig welbehagen. Boek dat zo'n 40 jaar geleden geschreven is in hervormde kring. En in dat boek waarschuwt dominee Sedenboer, en ik heb dat nog eens overgelezen deze middag, waarschuwt hij voor het grote gevaar dat hij in zijn dagen zag, en dan hebt u het over 1973, dat mensen, zegt dominee de Boer, zonder bekering en zonder te sterven aan zichzelf, ik citeer hem nu letterlijk, en zonder als een arme zondaar terechtgekomen te zijn aan de voet van het kruis, en zonder geloof in één keer grijpen naar een hele hoge tekst. En dan gebruikt hij het voorbeeld van die tekst. Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Mooie tekst. Prachtige tekst. Maar begrijpt u de waarschuwing? 40 jaar geleden in hervormde kring, en ik geloof vandaag de dag nog steeds voor ons allemaal een waarschuwing die we ter harte moeten nemen. Dat we moeten bedenken dat de Heere de troost van de bewaring tot de zaligheid niet zomaar even uit het niets, uit het luchtledige geeft aan een mens. Maar dat dat een troost is die nooit ontvangen kan worden dan alleen in de weg van echte bekering en van echt geloof. Maar hoe ontvangt een gelovige die zekerheid dan? We hebben er nog maar iets van gehoord. We hebben gehoord dat het ware geloof en de echte bekering nodig zijn om deze zekerheid echt te kennen. Niet om hem ons te verbeelden, want dat gaat zomaar. Maar om hem echt te kennen, daarvoor is nodig echt geloof en echte bekering. Maar we hebben ook gehoord, naar de mate van het geloof wordt deze verzekerdheid gekend. En dan komen we bij onze tweede vraag. Waar die troost ontspringt. We gaan verder lezen in paragraaf 10. En dienvolgens spruit deze verzekerdheid niet uit enige bijzondere openbaring zonder of buiten het woord geschied. Die zin begrijpen we nu. Dat is natuurlijk tegen de remonstranten die zeiden, daar kun je alleen maar zeker van zijn als je een bijzondere openbaring buiten het woord om krijgt. Nee, daar moet u de zekerheid niet vandaan halen. Daar moet u hem niet zoeken. Waar dan wel? Is dat de vraag van een gelovige onder ons? Maar iemand die misschien zo heen en weer geslingerd wordt en zo bestreden wordt. Iemand die zich herkent in Psalm 61 en die het zegt, o Heere, leid mij op een rotssteen die voor mij te hoog zou zijn. Waar zal de zekerheid en de verzekerdheid van de bewaring van God tot het eeuwige leven ontstaan? Waar zal ze uitspruiten, om het te zeggen met paragraaf 10? Wel, we lezen verder. Ze spruit uit het geloof aan de beloften Gods, die Hij in zijn woord zeer overvloedig tot onze troost geopenbaard heeft. Dat is het eerste. Ze spruit uit het getuigenis van de Heilige Geest, die met onze geest getuigt dat wij kinderen en erfgenamen van God zijn. Dat is het tweede. En ze spruit eindelijk tenslotte uit de ernstige en heilige oefening van een goede consciëntie en van goede werken. Dat is het derde. Drie dingen die er genoemd worden. En ik begrijp het als u zegt, het is moeilijk wat hier staat. Dat is het ook. Maar laten we het proberen toch wat na te gaan. Drie dingen die genoemd worden. Maar past u op, het zijn niet drie verschillende bronnen. Het is niet zo dat de Dordtse vaders zeggen van, kijk, de één die haalt die zekerheid zowat uit de beloften in de schrift. En de tweede die haalt die zekerheid uit het getuigenis van de Heilige Geest. Alsof de Heilige Geest losgemaakt zou kunnen worden van de schrift. Dat kan natuurlijk helemaal niet. En de derde, ja, die haalt zijn zekerheid en zijn troost uit zijn eigen heilige levenswandel. Nee, zo niet. Deze drie dingen horen bij elkaar. Die mogen wij wel van elkaar onderscheiden. En dat doen we vanmiddag, want we tellen als het ware tot drie. We gaan ze alle drie na. Maar u mag ze nooit van elkaar scheiden. De troostvolle zekerheid dat niemand mij uit Gods hand kan rukken, is er alleen als er en een gelovige gerichtheid op de beloften van God is. En de Heilige Geest in mijn hart getuigt door het woord. En mijn leven een leven is van goede werken en van een geweten dat niet bezwaard wordt door slordig leven en door allerlei zonde. Die drie dingen zijn met elkaar nodig. zeggen onze Dordtse vaderen. En daar gaan we ze nog even langs. Het eerste, dat is dus uit het geloof aan de beloften Gods die hij in zijn woord zeer overvloedig tot onze troost geopenbaard heeft. Er staan in het woord van God natuurlijk heel veel beloften. Maar het gaat vanmiddag over de beloften van bewaring. Bijvoorbeeld die belofte. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Of een ander voorbeeld van zo'n belofte. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dat wil zeggen, ook met een onophoudelijke liefde. Of een ander voorbeeld van een belofte. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Of nog weer een ander voorbeeld. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dat zijn allemaal voorbeelden van de beloften van God van bewaring. Van eeuwige bewaring. En nu is voor de troostvolle zekerheid dat God mij bewaart allereerst nodig het geloof in die belofte. Het geloof dat die belofte mag omhelzen. Dat op die belofte mag steunen. En dat het heel persoonlijk mag weten bij de Heere vandaan dat de Heere het zegt. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Door het geloof, uit het geloof aan de beloften Gods, die hij in zijn woord zeer overvloedig tot onze troost geopenbaard heeft. Dus het geloof, gemeente, richt zich dan ook altijd, en zeker dit geloof, dat richt zich op de beloften Gods. De waarheid van Gods beloften. Ik heb het u, dacht ik wel eens vaker gezegd, dat Thomas Hooker in een van zijn boekjes de arme twijfelende christen tot Christus getrokken heet, dat boekje. Dat is een mooi boekje. Maar dat hij daar zegt, net zoals een timmerman hout nodig heeft. Om te kunnen werken, zo heeft het geloof, het ware geloof, het materiaal van de beloften Gods nodig. Om daarop te kunnen steunen en om dat woord te kunnen geloven. Weet u, gemeente, van die belofte Gods in uw leven? Tweede, wat er genoemd wordt. Drie dingen waren er. Het tweede, het getuigenis van de Heilige Geest die met onze geest getuigt dat wij kinderen en erfgenamen van God zijn. Dat is ook nodig. Daar kan het niet buiten. Daar kan het niet zonder. Wil iemand verzekerd zijn, zeggen onze Dordtse vaderen, van de troostvolle bewaring van God, dan is het nodig dat hij dat getuigenis van de Heilige Geest mag kennen en mag gevoelen in zijn hart en in zijn leven, dat hij een kind van God is. Ja, dat is eigenlijk een onderwerp, daar zouden één of meerdere aparte preken over gehouden kunnen worden. Dat kan nu niet, dat begrijpt u wel. Misschien kan dat nog weer eens op een ander moment. Maar ik zou u eigenlijk willen wijzen op wat heel kort in kanttekening 49 in Romeinen 8 wordt gezegd. Als het gaat over deze zaak, deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Ik lees u die kanttekening voor. Daar staat dat de Heilige Geest inwendig, dat is in het hart tot onze geest getuigd dat wij kinderen van God zijn. En dan staat er, door de aanmerking van de kentekenen van het kindschap van God, die onze geest door Gods geest in zichzelf bevindt. Nou, ook nog wel moeilijk, maar wat de kanttekeningen daar eigenlijk willen zeggen is, hoe doet de Heilige Geest dat nu? Getuigen met onze geest dat we een kind van God zijn. Dat doet Hij altijd door het woord. En dat doet Hij door u in het woord te laten zien wat de kentekenen, de kenmerken van Gods kind zijn. Dat laat Hij eerst zien. En wat Hij vervolgens laat zien aan een kind van God, dat is dat die kenmerken van een kind van God er nu ook zijn in zijn hart, in zijn leven. Door Gods genade, door Hem gewerkt, maar die zijn er in zijn hart, in zijn leven ook gekomen. En nu geeft de Heilige Geest ogen om dat, laat ik het maar eenvoudig te zeggen, om dat met elkaar te vergelijken. En om die wonderlijke ontdekking te doen, wat er nu staat in Gods woord over de kenmerken van de kinderen van God. Dat zijn dingen die ik in mijn eigen leven door genade mag herkennen. En waar je dat mag gaan herkennen, daar mag iets van die blijdschap en die zekerheid ontstaan. Ik ben een kind van God. Kan de Heilige Geest dat ook op een andere manier duidelijk maken? Dominee, zegt iemand, ik had gedacht aan iets heel anders. Ik had gedacht aan een tekst die dan ook met kracht binnenkomt. Nou, dat zou de Heilige Geest wel kunnen doen. Hij gebruikt het woord ook wel. Maar we hebben natuurlijk nog niet zo kort geleden, hebben we gezien dat we daar toch ook heel voorzichtig mee moeten zijn. Want we kunnen ook nog weer teksten op een hele verkeerde manier naar ons toe trekken. En daarom wijzen onze vaderen in de kanttekeningen en ook in allerlei andere verklaringen eigenlijk ook op deze veilige weg. De weg van de kenmerken van de kinderen van God. Hoe worden ze in het woord getekend? En hoe mogen ze door Gods genade in mijn eigen hart en in mijn eigen leven worden opgemerkt? En als je ze mag opmerken, ja, dat je dan inderdaad tot je verwondering mag zeggen, daar ben ik geen vreemdeling van. Heere, dat hebt u geschonken, dat hebt u gewerkt in mijn hart. Het getuigen. En dan gaat er gebeuren wat we ook lezen hier, die met onze geest getuigt dat wij kinderen en erfgenamen van God zijn. Dat is het tweede. Ik zei u wel, het is wel moeilijk. Het is wel diep. Maar toch belangrijk om daar iets van te horen. En dan het derde. Wat nodig is. We lezen het ook uit artikel 10. Eindelijk uit de ernstige en heilige oefening van een goede conscientie, van een goed geweten en van goede werken. Als ik het in mijn eigen woorden moet zeggen, dan zou ik zeggen, het is zo nodig in het leven van een kind van God, wil hij de troost kennen waar het vanmiddag over gaat, dat hij teer, nauwgezet, dicht bij de Heere leeft. Bang is voor de zonde. Dat is wat onze vaderen bedoelen. Het oefenen van een goed geweten en van goede werken. Want als dat er niet is, u kunt het met mij in gedachten wel wat omdraaien. Als dat er nu niet is, als een kind van God nu heel slordig leeft, Als hij nu de ene zonde aan de andere rijgt in zijn leven, dan kan zo'n kind van God zich toch ook niet vertroosten met het feit: God zal mij bewaren tot het eeuwige leven. Dat is toch ook de dood in de pot. Dat is toch niet de zekerheid die de Heere schenkt. Die kan toch niet samengaan met een slordig leven. Nee, zeggen onze vaderen, een teer, een nauwgezet leven. Wel, ik vat het samen. Deze drie dingen, de gerichtheid op het woord van God. De afhankelijkheid van de geest van God en het getuigenis van de Heilige Geest. En een heilig leven voor Gods aangezicht. Waar die drie dingen gevonden worden, daar spruit deze verzekerdheid. En u begrijpt wel, en we vonden het vanmiddag denk ik allemaal een beetje moeilijk, maar u begrijpt wel, dat is een andere weg en dat is een veel zorgvuldigere weg dan dat iemand, ja, zomaar uit het niets, ik kom er nog even op terug, zomaar uit het niets de een of de andere tekst krijgt en op grond van die tekst in één keer van een onbekeerd mens een kind van God is die deelt in de verzekerdheid. Dat is helemaal de weg niet die in de Bijbel ons gewezen wordt. En dat is ook helemaal de weg niet die onze vaderen gewezen hebben. Het is wel een populaire weg. Natuurlijk. Het is veel aantrekkelijker dan wat hier staat, toch? Om zomaar in één keer vanuit het niets al deze troost te ontvangen. Maar het is niet de weg waarin de Heere werkt. En als deze troost nu ontbreekt, dat is onze laatste gedachte, en dan hoop ik het nog wat meer toe te spitsen en ook wat dichter bij u te brengen. En dan hoop ik ook dat er tenslotte voor iedereen deze middag echt een woord is. Als je nu onbekeerd en onverschillig voortleeft, dat kan. En dan ontbreekt de troost van deze zekerheid u. Dan kan ik u vanmiddag vanuit dit stukje van de Dordtse leerregels, dan kan ik jou vanmiddag niet troosten. Het zou niet best zijn als je vanmiddag onverschillig en onbekeerd getroost de kerk uitging. Dan heb je dan zekerheid. Dat is een vraag die wil ik dan meegeven. Heb je dan zekerheid? Ja, dan heb je wel zekerheid. Weet je welke zekerheid je dan hebt? Dat je een keer sterven moet. Want die zekerheid die hebben we allemaal. En dat het niet goed is tussen God en tussen je ziel. Dat is de zekerheid die je dan hebt. En vanuit de Bijbel is er nog een andere zekerheid. Dat de Heere je nog toeroept in het heden van de genade. Zoek mij en leef. Dat de Heere het zegt met dat woord dat ik wel vaker aangehaald heb. Waarom weeg je geld uit voor wat niet verzadigen kan? Waarom stop je al je tijd en je energie in dit aardse leven, in je vrienden, in je vriendinnen, in je hobby's, in je carrière, in je geld en noem maar op? Waarom, als alles een keer voorbij gaat en dan is één ding zeker, dat je niks kan meenemen? Dat je zonder God voor eeuwig verloren gaat. Als deze zekerheid zo ontbreekt, dan klinkt er vanmiddag een dringende oproep tot bekering. En als het anders geworden is in je leven, als God je tegengekomen is in je leven, als de Heere je staande heeft gehouden op de brede weg, je kan niet meer door. Als de Heere, net zoals bij Saulus van Tarse, iets van je zonden aangewezen heeft, wat dan? heb je dan deze troost en deze zekerheid? Ik zeg niet dat je dan wel eens moed kunt vatten. Als dat zo is geworden in je leven, dat de Heer je staande heeft gehouden. Ik zeg niet dat je dan niet eens moed kunt vatten uit dat woord. De Heer zal het voor mij voleinden. Zeker wel. Maar daarmee heb je je rust toch nog niet gevonden. Daar mag ik u of jou deze middag ook geen rust in geven. In ernst. In berouw over de zonde. Uw tranen kunnen uw zonde niet afwassen. Alleen het bloed van de Heer Jezus Christus reinigt van alle zonde. En de Heer wil een zondaar daartoe brengen en daar moet het ook komen in uw leven, dat u als een arme zondaar zult gaan vluchten tot Christus, de enige zaligmaker van zondaren. Maar als je tot hem gevlucht bent, dan kan het toch ook zo zijn dat u zo heen en weer geslingerd wordt in het leven, of is dat niet herkenbaar? Dat er tijden kunnen zijn of momenten kunnen zijn in uw leven dat u mocht steunen op hem. En waar het geloof gelooft, daar is op dat moment zekerheid. Want het geloof is in zijn wezen zekerheid. De Heere die het geloof werkt, werkt geen onzekerheid en geen twijfel, maar die werkt vastheid en zekerheid. Op die momenten hebt u het geloofd. Toen u uw hand mocht leggen op de kop van het lam. Van dat lam Gods dat de zonde der wereld wegdroeg. En toen u mocht steunen op hem, toen was er in die ogenblikken zekerheid. Wat kan u heen en weer geslingerd worden nadien? Wat kan het bestreden en aangevochten worden? Wat is het nodig dat u staat naar meerdere zekerheid? En wat is het nodig? En laat dan ook het artikel dat vanmiddag onze aandacht vroeg u mogen onderwijzen. Wat is het nodig dat u veel verkeert bij het geopende woord van God? Dat vol is van de belofte van God. Zo overvloedig geopenbaard. Die beloften die niet los te maken zijn van Christus. Maar in hem zijn ze ja en in hem zijn ze amen. Wat is het nodig dat u veel zult vragen om het werk van Gods geest. En om het getuigenis van de Heilige Geest in uw hart. Die geest die met onze geest getuigt dat wij kinderen Gods en erfgenamen Gods zijn. Zoals Paulus het schrijft. Wat is het nodig om bang te zijn voor de zonde? En om uw geweten zuiver te houden. En om te vluchten voor de zonde. Want de verzekerdheid spruit daar waar een ernstige en heilige oefening van een goed geweten en van goede werken is. Maar het kan ook anders zijn. Het kan in uw leven ook deze middag zo zijn dat u mag zeggen: ik heb de vaste grond gevonden. Dan heb ik eerst, en dat is uit liefde tot uw ziel, dan heb ik eerst nog wel een vraag. Hebt u hem gevonden? In de weg van echte bekering en van echt geloof. Hebt u die vaste grond gevonden, niet buiten Christus om? Want dat gevaar waar dominee C. de Boer voor waarschuwde in 1973, dat is er nu nog. En En ik heb er niemand voor over dat hij met zo'n ingebeelde troost verloren zou gaan. Wij mogen de beloften van God van de bewaring tot het eeuwige leven. Over die belofte heb ik het, gemeente. Niet over alle beloften in het algemeen, maar heel bijzonder over deze belofte. Wij mogen die belofte nooit losmaken van de bekering, van het geloof van Christus. Ze zijn niet los verkrijgbaar. Waar hebt u de zekerheid vandaan? Maar als u hem vanuit Christus mocht ontvangen, als u hem in de rechte weg van bekering en geloof mocht ontvangen, als de Heere u zo wilde oefenen bij zijn woord, als hij u zo wilde vertroosten door het getuigenis van de Heilige Geest, als hij u wil bewaren in een nauwgezet en in een nabij leven aan de troon van de genade, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. Maar verheug u in de verzekerdheid die de Heere u schonk. Erken hem ootmoedig voor wat hij u wilde geven. En laat het uw levendige en uw vaste troost bij de voordeur mogen zijn. En niemand zal mij uit zijn hand rukken. Maar laat het dan ook een aansporing mogen zijn om de lof des Heren te verheffen. Laat het een aansporing mogen zijn om heilig te mogen leven voor zijn aangezicht. Om in tere afhankelijkheid van hem uw weg te gaan. Dat u uw leven zult stellen tot een dankoffer voor hem die u zo'n uitnemende genade heeft geschonken. Want het mag, ja en laat ik daar dan mee mogen eindigen, het mag al Gods kinderen, de kleinen en de groten, de bevestigden en de gekrookte rieten, zoals ze in Jesaja worden genoemd, die zo heen en weer bewogen worden, die zo bestormd kunnen worden door allerlei aanvechting, maar het mag hen van de hemel toch worden toegeroepen. En wie tot hem komt, zal hij geenszins, zal hij niet uitwerpen. En dat is ook de evangelienodiging waarmee deze middag de prediking mag worden besloten. Wie tot hem komt, arme, verlorene, schuldige, mensen die moeten zeggen: dominee, ik had helemaal niets vanmiddag. En u hebt een preek gehouden waar het ging over de verzekerdheid voor een kind van God. En ik voelde me er steeds meer buiten gezet. En nu heb ik helemaal niets meer in mezelf. Ach, dan heb u precies genoeg overgehouden om tot hem te komen. Wie tot hem komt, zal hij geenszins uitwerpen. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, zo hebben wij deze middag geluisterd naar de boodschap van uw woord. U kent ieders hart. U kent de harten van uw bestreden kinderen, Heere, die zo kunnen beven wanneer zij horen over het nabijkomende dat uw werk niet is. En ze kunnen er soms zo voor vrezen, maar wil u ze licht geven in hun leven door het getuigenis van uw Heilige Geest over uw eigen werk. Dat zult u altijd doen door uw woord en geest. Heere, u kent degene, als ze er onder ons zouden zijn, die het nodig hebben om de zandgrond aangewezen te krijgen. Heere, u weet wat daar tegenop komt. Maar wil u ons ervoor inwinnen? Want als u in het heden van de genade de zandgrond onder ons leven aanwijst, is het altijd met de bedoeling dat ons levenshuis nog gevestigd zou worden op die ene rotsgrond der behoudenis. Heere, geef ons wat nodig is. En wilt u ons leiden naar die wonderlijke troost waar Paulus van zingen mocht en die voor heel uw kerk geldt en waarvan geldt dat er ook onder uw bestreden kinderen zijn die daar maar zo moeilijk bij kunnen. En voor wie dat zo ver en zo hoog ligt, Heere, maar anderzijds doe ons geen rust hebben buiten Christus om. En zo bidden wij u om wat nodig is. Heere, mogen we het alles in uw handen leggen. U weet wat een ieder nodig heeft. En laat de roep op ons hart wegen. Zoek mij en leef. Laat de nodiging ons hart mogen vertederen. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En schenkt u het ons, dat wij door het geloof voor het eerst of bij vernieuwing zouden mogen vluchten tot Christus. En schenk uw kinderen dat ze rusten mogen in hem en schuiling mogen vinden in hem en het in zijn wonden schuilend mogen weten steeds meer en steeds dieper dat niemand ze uit uw hand zou kunnen rukken. Heere, zo bidden wij om uw zegen. We bidden of u ons in getrouwheid wil samenbrengen woensdag op de Bijbellezing. Of u ons de mansleden wil samenbrengen aanstaande dinsdag. En of u ook daarin uw zegen nog wil schenken. Hoor en verhoor ons de vergeving van alle zonden om Jezus wil. Amen. 73 vers 12 is onze slotzang. 12e vers van Psalm 73. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen.